Des daags was hij lerende in de tempel. Lucas 21, vers 37. Maar des nachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. Daar had hij ook het een en ander te zeggen. Maar dat was niet bestemd voor het volk al zodanig in Jeruzalem, dan wel in de tempel. De locatie namelijk van het onderwijs, dat weet u, het tempel is een tempel omdat daar het woord van God bewaard wordt. Zodat de tempel de locatie is waar men zou horen naar het woord van God, logischerwijze. Dat was in die dagen ook een uitgebreide bibliotheek. Daar stop even, omdat de bibliotheken vanouds, de beroemde bibliotheken vanouds, zijn allemaal verdwenen. Hè? Dat weet u, hè? Die zijn allemaal vergaan, verongelukt, verbrand. Waaronder die van Jeruzalem, die van Alexandrië en nog zo het een en ander. Ja. De verzamelde kennis en wijsheid der mensen is vergaan, precies zoals de profeet had aangekondigd. En zoals het achteraf in 1 Korinthe 1 wordt aangehaald. Hij zou de wijsheid der wijzen doen vergaan. En wat over zou blijven was het dwaze woord des kruises. Vandaar dat het komisch is om te zien dat hier en daar men toch tot de conclusie komt dat de mens vroeger heel wat meer wist dan wij tegenwoordig. En in ieder geval meer wist en kon dan wij vandaag kunnen. En om de andere dag komt er weer een televisieprogramma voorbij over dat men nu weer heeft uitgevonden hoe de piramides werden gebouwd. En dan overmorgen dan weer op een andere manier. Ik blijf het allemaal heel aardig vinden, dat soort dingen. Doe maar. En over dat er aliens uit de ruimte de aarde bezocht hebben. Ja, dat wisten wij al lang. Dat staat allemaal in de Bijbel. Hè? Toch? Wij noemen ze engelen. Omdat, ja, hoe moet je ze noemen? We hadden er geen Nederlands woord voor. Dus we hebben het Engels, moet je horen. Het Griekse woord hebben we helemaal niet vertaald, weet u nog? Weet je wel, ze zijn niet van de aarde, niet uit de aarde, dus komen ze vanuit de hemel. Ja. Ik vind het allemaal wel grappig. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar wel over de situatie op de Olijfberg. Die vinden we trouwens ook al hoofdstukken verder terug, de situatie op de Olijfberg. Ik moet er meteen bij zeggen dat Lucas de dingen weliswaar van voren af aan onderzocht heeft, maar hij heeft ze niet in chronologische volgorde ons medegedeeld. Maar in Lucas hoofdstuk 10 zijn wij ook al op de Olijfberg. Al staat het er niet bij, naar ik meen. Nee, staat er niet bij. Er staat, zij kwamen in één vlek. Nou kwamen wij eerder ook al in één vlek. En dat was Betfage aan de Olijfberg. En hier is de Heer ook in één vlek met zijn discipelen. En het was bij een zekere vrouw, met name Martha, voor de verandering. Gewoonlijk heette ze Maria, zoals u weet, hè. Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria. Maria en Martha. Welke ook sitting at the feet of Jesus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeiden zij, Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Ze mag ook wel eens helpen met in de keuken, met de afwas. En wat ze maar deden in de huishouding. Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordde, zeide door haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust je over veel dingen, maar er is maar één ding nodig. En dat is wat Maria doet. Dat is even de korte versie. Ik moest er even snel doorheen, want ik herinner mij een goede vriend van mij, die niet, bepaald niet onbekende spreker was, ook in Nederland. Oké, in de binnen het kader van wat wij gewoon noemen de Pinksterbeweging in de tijd. Maar hij zat een keer bij mij thuis, inderdaad, we hadden het zo over Bijbelse dingen. En tegen mij zei hij dan, ja, dat weten jullie allemaal, maar dat weten wij eigenlijk niet. Wij houden ons niet zoveel bezig met Bijbelstudie. Nee, ik kan geen namen noemen, helaas, dat kan ik niet doen. Maar wij houden ons niet zoveel bezig met Bijbelstudie, maar wij doen tenminste iets. Dus dan weet u dat, wij doen niks hier. Ik spreek de broeder later nog wel, want hij is ons al voorgegaan. Wij doen tenminste iets. Ja, maar er is maar één ding nodig. Toch? Te luisteren naar het woord van de Heer. En wat die Maria betreft. Och, ik heb nogal wat plaatsen bezocht waar de herinnering aan Maria bewaard wordt, waar ze geleefd, gewerkt, gereisd zou hebben en waar ze begraven is. Waar het was, ja. Provincia Gallica. Dat is de Provence. Gallica is men vergeten of heeft men weggelaten. We noemen het de Provence. Maar daar wordt herinnering bewaard aan Maria en ook Martha trouwens. Want ja, ze hebben toch de Heer gediend. En ze worden in bepaalde kringen in ere gehouden omdat zij daar het evangelie gebracht hebben. Hoe ik dat weet? Nou, dat heb ik al geleerd op de lagere school. De Da Costa school was een volstrekt gereformeerde school. Genoemd naar de Duitse hervormde broeder van Joodse afkomst, Da Costa, bijgenaamd Isaac, enzovoorts. En wij moesten dat leren, wij leerden dat, omdat er moest verteld worden hoe in de dagen van de reformatie de protestanten allerlei reliquieën verbrand hebben, verwoest hebben, enzovoorts. Omdat nogal wat, en wat reliquieën waren, wisten wij niet. Relieken. Voor de zuiderlingen onder u. Maar dat wisten wij niet, dus dat moest uitgelegd worden. En er werd ons verteld dat de schedel van Maria dan ergens bewaard werd. En die van Zacchaeus trouwens ook. Nee, die van Zacchaeus, die van Stefanus. Waar? Arles, jawel, natuurlijk, in Arles. In de kerk van Trofimus. Ken je Trofimus nog? Waarvan gezegd werd dat hij door Paulus meegenomen werd als heiden naar de voorhof der Joden, Trofimus. In Arles. De herinnering aan die lui wordt bewaard. Zacchaeus trouwens ook, maar dat is niet in Arles. Dus. Hè? Rocamadour, precies, ja. Je kunt er nog naartoe. Ze doen er niet enthousiast over, maar het is. Ze krijgen dikwijls ook andere namen. Stefanus noemen ze Etienne in het Frans en zo. Hè? En de rijke jongeling, die noemen ze Maximinus. Saint-Maximin. De Tour de France kwam er nog voorbij dit jaar. En vlakbij dat kerkje, bij de blind geborene, die wordt ook nog in ere gehouden, omdat hij daar ook gewerkt heeft. Er is nog een bron bij, ook een bedevaartsoord geweest voor blinden enzovoort. Wij protestanten weten dat allemaal niet. Maar die lui die hebben niet alleen geleefd binnen de bladzijden van de Bijbel, maar ook daarna. Ze zijn de wijde wereld ingetrokken. Net als al die apostelen, van wie we ook niks meer weten, want het boek heet weliswaar officieel en voortvarend Handelingen der Apostelen. Maar over hoeveel apostelen gaat het eigenlijk? Johannes vinden we nog net even, omdat hij naast Petrus meeloopt. En dan is hij ook ineens weg. En Petrus komen we nog een poosje tegen totdat Paulus op het toneel verschijnt. Maar ja, dan zijn we alle 12 al kwijt. En Jacobus wordt alleen genoemd. Dat wil zeggen, die van de 12, die Jacobus, wordt alleen genoemd omdat hij onthoofd werd in Jeruzalem. Hoe dat nou kan dat hij begraven is in Spanje. Ja, dat staat allemaal niet in de Bijbel. Ik kan nooit die naam uitspreken. Santiago de Compostela, ja. Zeker wel. Ja, broeder, ik ben er allemaal langs gereden op de motorfiets. Echt wel. Dat was mooi. Ze hebben hun sporen nagelaten. En ik wist het niet, maar ik kreeg een keer een kaart van een zuster. Van Annelies was dat, geloof ik, Siebers. Uit Spanje. Met een foto van een standbeeld van Paulus. Want er staat op de plek waar Paulus aan land gekomen zou zijn toen hij naar Spanje reisde. Niet te verwarren met Sinterklaas die terugreisde naar Spanje. En voordat hij naar Spanje reisde, pepernoten strooide. Maar Paulus, nee, serieus. Het wordt in ere gehouden meer dan wij dikwijls beseffen. Goed. Maar dat dan maar even terzijde. Maar wij vinden hier Maria en Martha. Uit andere schriftgedeelten blijkt dat zij niet alleen zussen waren, maar dat zij woonden ergens op de Olijfberg. Helemaal precies en met zekerheid is het niet te zeggen. Gewoonlijk zeggen we gemakshalve Bethanië. Al is dat niet 100% zeker, want de zalving te Bethanië wordt volgens Lucas vindt plaats in het huis van een fariseer. Maar niet in Bethanië, is geen enkel probleem trouwens. Misschien huurden ze het wel van een fariseer. Weet je veel? Maar we hebben een gezin, klassiek is er, we hebben een gezin in Bethanië. Dat bestaat uit één broer en twee zussen. Dat is Lazarus, over wie ik het al gehad heb. Die stierf en werd opgewekt op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. Maar goed, en dan hebben we Maria en Martha. En over die Maria moet ik eerst even wat zeggen. Omdat, ja, ik weet het niet helemaal zeker of ik het goed zeg, maar ik doe mijn best. Ik heb van jongs af aan meegekregen dat daar in die buurt twee Maria's waren. Nou ja, er waren er nog meer. De moeder des Heren en Maria van Cleopas. Maar goed. Maar dat er twee waren. De een heet Maria van Bethanië, want zo noemen we dan haar dan ter onderscheiding van die andere. Want die heet dan Maria Magdalena. En beide zijn dan genoemd naar een dorp waar ze vandaan komen, dan wel wonen of woonden. Van Bethanië is duidelijk, dat is dan de zus van Martha en van Lazarus. En dan had je nog een andere Maria die daar rondliep. En die was dan Magdalena. En die wordt dan geacht van Magdala te komen. Zijnde het oud-testamentische Michdol. Wat zei Diederik? Klinkers komen niet voor in het Hebreeuws. Michdol, Magdala. Alleen in de literatuur, de oude literatuur die ik las, vind ik dat onderscheid nooit. Maria, die Maria. En ik vroeg me dan altijd, welke Maria bedoelen ze eigenlijk? En het antwoord is, er zijn er geen twee, het is er maar één. Het is, ja. Want ze kwam niet uit Magdala. Bovendien, wat moet ze dan te wonen in Bethanië? Als ze van Magdala is enzovoort. Maar na speurwerk, het klinkt overdreven, maar het is echt waar. Na enig speurwerk kwam ik erachter dat ik onder protestanten, in ieder geval uit de kringen waar ik vandaan kom, de vergaderingen, ja, der gelovigen, jawel, dat daar het idee is dat die ene Maria van Magdala, die we dus een eind weg plaatsen in Galilea, helemaal. Dat was immers een zondares. En u weet wat zondaressen doen als ze zondigen. Staat er nooit bij, denk ik. Maar toen we... En dat is één. Dus er was een dame die niet deugde. Een dame. Een madame. Die deugde. En die andere, dat was die lieve vrouw. Maria van Bethanië, sitting at the feet of Jesus. Oh, lieve vrouw was dat toch. En men denkt dat die twee karakters van één vrouw zondares en van zijn, ja, ik mag gerust lief zeggen, want Maria betekent zoiets als geliefd. Geliefd door, enzovoorts. Dus ja. Men kan die karakters niet met elkaar verenigen van die hele lieve vrouw en de zondares. Het schijnt dat in Roomse kringen men minder moeite heeft met het harmoniseren van de beide karakters. Maar zeg ik het dan goed genoeg? Die kennen heus maar één Maria en bij nader inzien ook. Ach, ik heb eigenlijk een schoolbord nodig en mijn handtekeningen. Heb ik erbij nodig om u te laten zien hoe dat is. Waar die Maria's dan genoemd worden. En dan zult u zien dat in de chronologie en in de volgorde waarin in de Bijbel genoemd worden. Daar vind je dat na de zalving te Bethanië heet ze Maria Magdalena. Het is gewoon dezelfde Maria. En daarvoor is het die uit Bethanië enzovoorts. En het is namelijk zo dat de term Magdalena ontleend is aan een Aramees woord dat betekent lange haren. Een flinke pruik. Maria Magdalena is gewoon Maria met die haren. Dat wil zeggen, dat is die Maria die de voeten, en het hoofd trouwens ook, maar de voeten van de Heer gezalfd heeft en afgedroogd heeft met haar haar. Heb je dat? En daarom wordt ze zo genoemd. Het heeft niks met Magdala of Migdol te maken. Het is gewoon één en dezelfde Maria, die een zondares was, die bezeten was ooit, want dat staat er ook, hè. Er waren 7 demonen, duivelen, daar hebben de Statenvertalers dan. Demonen staat er in de Grieks, waren uitgedreven, enzovoorts. En dat was die lieve vrouw. Heb je dat nog? En ze was zo lief dat in de... En ze is zo onvermijdelijk dat de duivel er alles aan gedaan heeft om haar in een kwaad daglicht te stellen. En dus zijn de verhalen in omloop dat Jezus en Maria heimelijk getrouwd waren. En de stiekem vandoor gegaan zijn via een truc. Ze was schijndood, hij was schijndood enzovoort. En zij heeft zich over hem ontfermd. En toen zijn ze uitgeweken naar Frankrijk. En ze leven nog lang en gelukkig in de Provence. Dan kent u toch die verhalen of niet? Ja. En in sommige gevallen hebben ze ook de Heilige Graal nog meegenomen. En zelfs de Ark des Verbonds. En die ergens begraven in de Pyreneeën. Hoe heet de plaatsje ook alweer? Zo'n bekende verhaal, ik vertel het maar. Er zit een kern van waarheid in. Het was diezelfde Maria die bij het graf alleen, want er wordt verder niemand bij vermeld, een ontmoeting had met de Heer. Ze meende dat het de tuinman was. En dat was ook zo. Dit is iets moeilijker. In de hof. De laatste Adam. Waar is de eerste Adam? In de hof. De tweede Adam in de hof. Wat moest Adam in de hof? De hof bouwen en bewaren. En er stond de Heer op uit de dood in de hof. En zij dacht dat het een tuinman was. En dan zeg ik, ja, dat was ook zo. Hij kwam de hof bouwen en bewaren, want de hof was de hof van Jozef. En Jozef is die figuur die koning zou zijn. Maar dan niet in het land, maar buiten het land. Een type van Christus en de gemeente in onze dagen. Heb je dat? Jozef, de eerstgeboorterecht. Dat is uitbeelding van Christus, de eerstgeborene. Met een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En wat zei de tuinman, sorry, wat zei de Heer Jezus tegen Maria ook alweer? Noli me tangere. Dan ben ik weer aan het eind van mijn Latijn. Maar raak mij niet aan. Ken u dat verhaal? Die schedel, er was nog één stukje huid zat erop. Heeft er nog lang opgezeten, dat is waar de Heer haar aangeraakt zou hebben. Het is in de loop van de tijd eraf gevallen, het wordt apart bewaard. Je kan nog gaan kijken in die crypte in, hoe heet die platenslaatse geweest? Celeste weet het allemaal. Ik kan die naam allemaal zo gauw niet naar boven brengen. Maar je kan het gaan bekijken. Ja, zeker, de schedel is te bezichtigen. Heel verhaal bij, enzovoort. Of het waar is, of het echt zo is, wat maakt dat uit? De geschiedenis, het type, het beeld wordt bewaard, waarvoor vriendelijk dank, want het kost ons geen cent. Dat laten we de Roomse Kerk doen. Waarvoor vriendelijk dank, dat meen ik ook serieus. Ik ben blij dat zij het doen, onaantastbaar, enzovoorts. Je kan er niet bij, het zit achter slot en grendel, achter een hek. En je kan er doorheen kijken. En als je een paar centen in het gleufje gooit, dan gaat het licht aan, dan kun je het zien. Maar ze bewaren het wel. Ja, de Engelse kerk bewaart ook het een en ander, maar dat vertel ik u straks in de bus uit onderweg. Wanneer gaan we ook weer? Eind oktober, hè? Eind oktober. Zijn er nog plaatsen? Nee, dat kan niet, want je moet er 3 jaar van tevoren opgeven. Leven de vooruitgang. Maar goed. Doe maar. Maria. En de Heer zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Hetgeen later op de dag geen enkel probleem meer was. Oneenvoudig, toch, later op de dag, verscheen hij aan zijn discipelen, enzovoort. Het is geen enkel probleem om hem aan te raken, waaruit volgt dat hij dus diezelfde dag niet alleen was opgestaan uit de dood, maar ook gezet was aan de rechterhand Gods in zijn hemelse positie. Vandaar dat we daarna spreken over de verschijningen voor de gelegenheid. Van de Heer. En wat moest die Maria daar? En wat stelt zij voor? Ik weet niet in welke volgorde ik het u moet vertellen. Nou, eigenlijk moet ik nou een omweg nemen, maar die is wat lang. Dat is deze. Ik probeer het toch snel, want u wordt geacht toch het een en ander van uw Bijbel te weten. Nou hebben we 2 vrouwen naast elkaar. Zijn in dit geval nog zussen ook, dus ze horen bij elkaar om zo te zeggen. En ze zijn nogal verschillend. De ene is Maria en die andere heet Martha. Martha kennen wij, in onze oude jazzrepertoire kennen wij een song. Die is deftig bekend als Martha in het Engels. Maar soms staat die geboekt als Maisie. En dat is precies hetzelfde, dezelfde song. Want Martha is gewoon het woord meisje. De meid. Martha. De meid. Meisje. Meisje. En het betekent inderdaad de dienstbode. Degene die dienstwerk doet. De meid. Als u denkt dat het discriminerend is ten opzichte van de jongens, moet ik u zeggen, nou, het woord jongen dan wel garçon of boy, betekent ook gewoon dat het personeel is, hoor. De boy. Vandaar dat mensen die gevoelig zijn voor discriminatie, zich neerdrukken, die spreken elkaar aan met man. Om vooral te zeggen dat ze mannen zijn en niet de boy. Heb je dat nog? Zeker. Jawel. De boy, de garçon. Hé, hey, jochie? Nee, ober. In Duitsland ben je dan ober. En in Frankrijk ben je een jochie. Garçon. Maar goed. Marta, de dienstbode. De een is de dienstbode. Doet dienstwerk. En de ander is vrij en zit erbij. We hoeven niks te doen. Twee vrouwen, herkent u ze? Ze hadden ook andere namen kunnen hebben. Want Martha had net zo goed Hagar kunnen heten. De dienstbode uit Egypte. Wat had je dan gedacht? In Egypte ben je in slavernij. Uit Egypte moet je verlost worden. In Egypte moet je tichelen strijken. Egaliseren, uitvinding van de democratie. En van de, hè? Ik dacht dat de verlichting uit de Franse tijd en wat het maar was, allemaal modern wordt. Nee, dat is oud. Dat is wat de religie geacht wordt te doen en wat de overheid wil. Mensen allemaal gelijk maken en vooral erg laag. De socialisten willen het kapitaal, groot kapitaal verdelen over alle mensen. Dat betekent dat dan alle mensen arm zijn. Kun je gewoon uitrekenen. Ja, nee, dat is zo. Dat moet je ook allemaal niet willen. Maar goed. Dus tichelen strijken. Je weet hoe tichelen strijken gaat? In zo'n molletje. Je voelt het voor het kleien. Strijken. Egaliseren. Blankoen is ook het woord. Wit maken is ook hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Laban. Want tegen de strijken, dat is Lebona, dat is de naam van Laban. En die vertalen we weer met wit. Strijken, wit maken, egaal maken. Dat staat voor de eerste beginsel in deze wereld. Voor de slavernij van de wereld, in deze wereld. De onderdrukking van de individuele mens. Want ze moeten allemaal gelijk zijn. En dus worden ze onderdrukt. Want anders zijn ze niet allemaal gelijk. Hè? Het is maar goed dat ik niet in de politiek zit, want dan zou ik nog meer vijanden krijgen. Ik lig er niet wakker van. Toch? Je moet uit Egypte. Waar hebben ze het tegen de strijken uitgevonden? Niet eens in Egypte. Het was in Babel. Bij de torenbouw van Babel. Laat ons tegen de strijken en wel doorbranden. En laat ons een toren bouwen. Welks opperste in de hemel rijdt. En vandaag zijn de mensen nog steeds bezig met zo hoog mogelijke torens te bouwen. Windmolens ook trouwens, maar. Toch? Zo hoog mogelijk. Maar zo hoog mogelijke torens. Het is voer voor psychologen. Het is de uitdrukking van de megalomanie, de hoogmoed. Hoogmoedswaanzin van de mens. Het begint met tichelen strijken. En als je die tichelen hebt, dat zijn mooie gelijkmatige bouwstenen, dan kun je iets optrekken, zo is het idee. Heb je dat nog? Dat is de wereld. Daar worden wij uit verlost. Dat hebben wij ons achter ons gelaten. Maar u weet, hè. De eerste stad in de Bijbelse geschiedenis was Babel van het tichelen strijken. En de laatste stad die onderworpen wordt aan Christus, dat wil zeggen verwoest wordt, hoe heet die ook alweer? Babel. Gewoon letterlijk Babel. Laatste hoofdstukken van de Bijbel, nou ja, niet de laatste twee dan, maar daarvoor, gaan over Babel. Letterlijk. De moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Daar vandaan zijn namelijk de volkeren over de aarde verstrooid. en daarmee ook hun diverse afgoden dan wel religies. En ja, ik aarzel, want oh man, maar ik ga toch maar zeggen, daar komt ook het Jodendom, het Judaïsme vandaan hoor, uit Babel. De grondslag van het Jodendom is de Babylonische Talmud. En de Joodse religie is uitgevonden, ontwikkeld, gegraveerd in Babel. Nee, het gouden kalf is daar een uitbeelding van. Weet u nog hoe het was met de geschiedenis van het gouden kalf? Mozes was op den berg en hij kreeg daar de stenen tafelen mee en nog veel meer instructies, want er staat een heleboel over enzovoort. En terwijl Mozes bij de Heer was en van de Heer wat ontving, wat de Heer zelf schreef met zijn graveerde in steen en aan Mozes meegaf. Terwijl dat gebeurde, was het volk beneden en zei tegen Mozes zijn broer, Aaron, die de hoge priester zou worden, was hij nog niet helemaal, hè, maar die de hoge priester zou worden onder het oude verbond, maak ons een gouden kalf. En dat is wat hij deed. En hij bewerkte, het andere woord staat er, hij bewerkte het ding met één griffie. Met één griffel. Dat wil zeggen, schrijfgerij is, oké, het zullen gutsen geweest zijn, bijtels, kraspennen, weet ik veel, maar het is het woord voor ook waar je mee schrijft. En terwijl Aaron, het kostige priester onder het oude verbond, de gouden kalf schreef de Heer zijn woorden op stenen tafelen en die kreeg Mozes mee, weet u nog? En toen het gouden kalf klaar was en ingewijd moest worden, zei Aaron, morgen zullen wij de Heere, Jehovah, een feest vieren. Want dit is uw God, of dit zijn uw goden, staat er dan geloof ik, Elohim. Of je dat vertaalt in een enkelvoud of meervoud, dat is een kwestie van, moet je zelf maar weten. Dit is de die u uit Egypteland hebben uitgevoerd. Dat wil zeggen, hij maakte zich een eigen godsbeeld, weliswaar van Jehovah, en hij noemde dat gouden kalf ook zo, maar het was zelf gemaakt. Op democratische wijze, geïnstigeerd door het volk. Het is primair een uitbeelding van het Jodendom, en secundair een uitbeelding van alle religie die een mens maar uitgevonden heeft in de loop van de geschiedenis. En het Jodendom staat daar een model voor. Het is zelf bedacht. En ik kan het zeggen niet omdat ik die mening ben toegedaan, maar omdat het gewoon in de Bijbel staat. De Heer zelf zegt het tot zijn tijdgenoten, jullie hebben jullie eigen wetten gemaakt om je aan die van Mozes of aan die des Heeren niet te hoeven houden. En jullie zeggen, maar Mozes zei, en daarna, en ik zeg u, zo staat het in de Bijbel, hè? Begrijp je wel? Toch in Babel. En het is zelfs zo bekend, want dan denk ik, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is zo bekend dat in het inmiddels wel zeer afvallige christendom algemeen geleerd wordt dat de Bijbel pas geschreven is op zijn vroegst in Babel. Of zelfs daarna. Door Ezra of zo. Heb je dat nog? En dat het boek Genesis, dat immers begint met het scheppingsverhaal. Ik vind het een vervelende term, maar goed. Maar het begint met het verslag van de schepping. Dat zou dan althans voor een deel ontleend zijn aan Babylonische tradities. En het zondvloedverhaal is dan weer ontleend aan een andere Babylonische traditie, enzovoorts. Heb je dat nog? Dus het wordt algemeen geloofd dat zelfs heel de Bijbel uit Babel stamt. Een modern, in onze tijd zeggen we dat de Bijbel 2500 jaar oud is. Hoe komen ze daarbij? Nou ja, gerekend vanaf Babel. Komt uit Babel. Maar het is niet zo. Maar ja, Je krijgt het er nooit meer in dat het eerste stuk van de Genesis door de Heer zelf geciteerd is. En het volgende stuk geschreven is door Adam. En het volgende stuk geschreven is door degene die het ondertekend hebben, want het staat er allemaal bij. Dat is wel bekend. Ik heb het van jongs af aan zo gezien en geleerd en gelezen. Dus het is wel bekend, maar je krijgt het er niet meer in. Echt niet. Nou ja, maar het is wel, de Bijbel is zo oud als de mens. Althans, het oudste deel van de Bijbel is zo oud als de mensheid als zodanig. Het is door de eeuwen heen overgeleverd. Het is goed gedocumenteerd dat dat zo gebeurd is. En pas na Babel zijn de boeken van de Bijbel verzameld. En eigenlijk pas daarna zijn de oud-testamentische boeken, voor zover die er al waren, zijn verzameld geworden. Enzovoort. En pas heel veel later zijn ze gereproduceerd in één band. Want je moet je toch ook niet voorstellen dat de hele Bijbel één boekrol is. Dat is wel een erg lange rol dan. En een boel werk om door te nemen. Het is pas veel later gebeurd. Boeken werden apart bewaard. Of sommige boeken bij elkaar gebonden. Of soms in één rol, soms in één boekwerk enzovoort. Maar de verzameling daarvan heeft pas later plaatsgevonden. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet zoveel toe. Wat het doet is dit. We hebben die twee vrouwen. De een is de dienstbare. De ander zit aan is de vrije. Geef ze eens een andere naam. Nou, de een heet Hagar. Die is uit Egypte. Dat is de dienstbare. En de andere heet Sarah. En dat is de vrije. Tegelijkertijd de vorstin. Want Sarah, dat herkent u meteen in het woord Saar. En Sir. En iets moeilijker wordt het bij keizer enzovoort, maar het is juist hetzelfde woord. Sarah, de vorstin, de prinses. Met recht was ze dat, maar dat ga ik nou ook weer niet uitleggen. En u weet wat Galaten 4 erover zegt, toch? Die zegt, Abraham had twee vrouwen. Zal ik het eens lezen met u? Hij is prachtig. Ik vind het heel mooi. Ik vind het zo'n mooi schriftgedeelte. En ik weet ook wel waarom. Niet eens om de inhoud, maar om de redenering. De manier van denken, van redeneren. U zoekt het maar even op. Galaten 4, daar praat ik intussen even door. Dan ga ik u vertellen dat wij Westerlingen kennen eigenlijk maar één methode van logisch redeneren. En die methode noemen we die van de causaliteit. Die van oorzaak en gevolg. Die van het redeneren langs één lijn. Enzovoorts. En dat gaat zo lang goed totdat je bij een plek komt. Daar mis je iets en dan kun je nooit meer verder. Dan stopt dat. Maar er bestaat nog een andere manier van volkomen logisch redeneren. En of die wetenschappelijk is of niet, ja, de verantwoord is ja, daar ga ik niet over. Dat interesseert me eigenlijk ook niet. Maar dat is die van de analogie. Dat is die van de parallellen. Dat betekent gewoon dat als je het ene spoor volgt en het houdt ergens op, omdat er een stuk weg is of zo, het is afgebroken, maar hier kan je niet verder, dan kijk je of er misschien nog zo'n spoor ligt een eindje verderop, parallel daaraan, en in de hoop dat daar dat stuk niet ontbreekt, dus dan kun je daar verder, op de lijn daarnaast. Heb je dat? En ik heb het gebruikt nu, het beeld, het eenvoudige beeld van een spoorrails. Dat zijn twee parallellen met een heleboel els erin. Rails. En wij weten dat als er één rail kapot is, dan kun je zien hoe die lopen moet. En dan kun je gewoon weer verder. Want je kunt het zien aan die rail die ernaast ligt. Nou kan het ding ook natuurlijk een heel eind verderop liggen, enzovoorts. Maar je kunt ook hebben dat je... mij overkomt het nog wel eens dat ik een versterker onder handen krijg. Zo'n ding met buizen erin, weet je wel. Hij geeft wel licht, maar hij doet het niet verder, hè. Want hij moet geluid voortbrengen. En dan weet ik niet hoe het moet, want ja, ik heb er geen schema bij van hoe het opgebouwd is. Je ziet die onderdelen en waar gaat het nou fout? En dan is het het mooiste als ik nog zo'n ding in huis heb ergens. Precies dezelfde. Dan kun je het vergelijken. En soms gebeurt echt dat ik dan moet concluderen, hé, maar uit deze mist een onderdeel. Dat is het moeilijkste op te sporen als er iets uitgehaald is. Als er een weerstandje ontbreekt, zal ik maar zeggen. Want dan zie je aan die anderen. Hebben we dat nog? Dat is analogisch. Dat wil zeggen, je vergelijkt het met iets gelijksoortigs. En dan weet je wat er aan de ontbrekende kant daadwerkelijk ontbreekt. Zo gaan die dingen. En dat is volkomen logisch. En als u het mij vraagt, volkomen wetenschappelijk verantwoord. Maar het is niet kausaal redeneren. Het heet analoog redeneren. Heb u dat? Nou goed. Op een ander niveau noemen wij dat gewoon symboliek. En dat is hoe het in de Bijbel bijvoorbeeld tegenkomt. Niet alleen in de Bijbel, hoor. Ik moet je zeggen, de literatuur is pas echt literatuur als er een dubbele bodem in zit. Als er iets zit achter de tekst. Als er, weet je wel, Multatuli gelezen. Daar word je helemaal gek van. Net zo gek als Multatuli zelf trouwens. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar, maar er zit wat achter. Hij schrijft dit, maar wat bedoelt hij eigenlijk? Heb je dat ook gehad op de middelbare school? Dat je daarover ondervraagd werd dan? Lees je Bomans en wat heeft de schrijver bedoeld? En dan zei Bomans, ik wist niet dat ik daar mee bedoeld. Maar goed, zoiets. Die dubbele bodem, dat zijn analogieën. En in de Bijbel zit daar, is daar vol mee. De Bijbel is literatuur. Zit daar vol mee. Zie. En daar hebben we mee voor doen. Twee vrouwen, hey, waar hebben we die nog meer? Hagar en Sarah. En ze hadden allebei een zoon. Maar de zoon van de dienstmaagd zou niet erven met de zoon van de vrij. Heb u nou voor u Galaten 4? Daar krijg je een analogie. En met vele lagen zelfs, hè. Want er is geschreven, vers 22, dat Abraham twee zonen had. Want de vraag was natuurlijk, wie gaat erven van Abraham? Want Abraham was uit de koninklijke familie. Maar goed, daar hebben we het over gehad. En de vraag is, wie wordt zijn erfgenaam? En daarmee ook erfgenaam van de beloften die God aan Abraham gedaan had. En hij had twee zonen, één uit de dienstmaagd, die was er eerder. En één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geworden. Dan wel geweest. Dat is gewoon de natuurlijke gang van zaken. Dus daar is op zich eigenlijk niks mis mee. Doch deze die uit de vrije was, door de beloften is. Want toen God die beloften deed aan Abraham, deed God het niet met betrekking tot Ismaël, maar met betrekking tot Isaac die uit Sarah geboren werd. Dat was de beloofde zoon, dat had God in gedachten. Uit Abraham en Sarah, en niet uit die Egyptische. Heb je dat? Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Kijk, dat bedoel ik. Ze hebben andere beduiding. Niet dat ze niet historisch correct zijn. Ze moeten wel historisch correct zijn, anders kunnen ze geen beduiding hebben. Ik weet niet hoe oud ik was toen ik daarmee geconfronteerd werd. Ik heb geen flauw idee, maar wel erg jong. En toen ging het over mijn grootvader van moederskant. Die was van huis uit officieel christelijk, maar in werkelijkheid geloofde de man niks. De Bijbel is literatuur. En dat is alleen overdrachtelijk bedoeld allemaal. Niks letterlijks geloven, weet u wel. Maar je moest wel de Bijbel hebben en kennen. Die Statenvertaling, want dat was cultuur, dat hoorde erbij. Hè? En dan, nou ja, enzovoort. En mijn moeder, die was van jongste van als kind al eigenlijk gelovig. Hoe ze dat deed, weet ik ook niet. Het is heel vreemd, maar dat was zo. En die vertelde dan de vader wel eens over bepaalde zaken in de Bijbel. En dan zei haar vader, mijn opa dus, tegen haar van, ja kind, maar dat kun je ook overdrachtelijk zien. En mijn moeder zei dat ze toen geantwoord heeft, ja pa, maar als het niet eerst letterlijk waar is, dan heeft het toch geen overdrachtelijke betekenis, dat kan dan toch niet. Als appelen niet van de boom kunnen vallen, wat betekent dan de appel valt niet ver van de boom? Niks. Dus je moet eerst, als er geen appelbomen bestaan en appelen die uit de boom vallen, dan kun je het ook niet overdrachtelijk nemen. Heb je dat? Ja. Nou goed. Natuurlijk kun je daar ook over discussiëren, want je kunt ook een verhaal bedenken en daar een betekenis aan mee willen geven enzovoort. Maar ik vind het wel een goed verhaal. Ja, het moet eerst letterlijk, het is letterlijk waar. Maar het zijn dingen die andere beduiding hebben, maar let op dat eerst dat. Het was zo, Abraham had twee vrouwen en twee en dus daaruit elk een zoon enzovoort. Een dienstmaagd en een vrije. De een heette Martha, nou ja. Het meisje, de dienstbode, meisje, nou, het was Hagar, maar goed. En de andere was Sarah, de vorstin. Die heette trouwens ook anders, van huis uit Sarah, maar dat is nou het onderwerp niet, hè. Het zijn dingen die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden, let op, hè. Hagar en Sarah zijn de twee verbonden. Dat zijn ze niet, maar ze zijn er een beeld van. Dit is een voorbeeld van, metafoor, van een metafoor. Hè? Zij zijn de twee verbonden. Ja. Het ene verbond van de berg Sinaï. Ik adviseer altijd... nu ook dus, dat je die woorden die hier nu komen allemaal onder elkaar gaat schrijven, maar wel in de juiste kolom. Dus je schrijft de dienstmaagd, die schrijf je in de linkerkolom. Waarom dat links moet zijn, dat leg ik een andere keer uit. En anders zal u dat in het hiernaam als uitgelegd worden. Maar dat, ja, dus de linkerkant. En het woord vlees... schrijf je dus ook aan de linkerkant. En dan schrijf je vrije weer aan de rechterkant. En beloften is ook. En dan schrijf je daaronder onder beide kolommen een verbond. Het een is uiteraard het oude verbond en het andere is het nieuwe verbond. En het ene schrijf, aan de ene kant links schrijf je dus Sinaï. Dat is de locatie waar het oude verbond gesloten werd... Tot dienstbaarheid, dat is het woord voor slavernij, ook aan de linkerkant. Tot dienstbaarheid barende. Het welk is Agar, want de Grieken kunnen de H niet schrijven. Ja, dat is Agar. Agar, want dit namelijk Agar is Sinaï. Agar is Sinaï. Agar is het oude verbond. Dat is wat ze voorstelt. En dat is wat de Sinaï ook voorstelt, in tegenstelling tot Sion, uiteraard. Want dat is het nieuwe verbond, dat is Jeruzalem. Sion, huis van David. Sinaï, een berg in Arabië. Een berg in Arabië. Bent u wakker nog? Kan er nog een? Ik zit op een zijweg, maar ik kan nog een zijweg in. Een bladzijde terug. Waar Paulus zegt, ik ben terstond niet te raden gegaan bij degene die voor mij apostelen waren te Jeruzalem, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Dat is hoofdstuk 1 van Galaten. Vers 17. Hoezo ging ik te raden in Arabië? Wat was er in Arabië? Sinaï. Waar ging Paulus dus heen? Briljante man. Nou ja, misschien had de Heer tegen hem gezegd dat hij moest komen. Maar in ieder geval, hij ging naar Arabië. Die man heeft gewoon gedacht. Ja, als Mozes de wet ontving op de Sinai en ik ben door die wet helemaal verdwaald geraakt, dan moet ik terug naar de bron. De schoolgeld terughalen. Moet ik terug naar de bron. En dat is wat hij deed. Hij ging naar Arabië. Ik denk dat hij de Sinai opgeklommen is. En dat hij daar opgetrokken geworden is tot in de derde hemel. Dat is 2 Korinthe. En dat hij daar onuitsprekelijke dingen gezien heeft. Dat wil zeggen dingen die de mensen niet wilden horen. Omdat ze stonden hem niet toe om ze uit te spreken. Heb je dat nog? Ja. Nou, verder kan ik er niet op ingaan. Ik moet bij mijn onderwerp blijven. Dit namelijk Hagar is Sinai, een berg in Arabië. En komt overeen met Jeruzalem. Dat nu is. Levend onder de wet namelijk. Dat is dat Jeruzalem. Voor wie het verborgen, de dingen die tot hun vrede zouden dienen verborgen zijn enzovoort. Het Jeruzalem dus dat verwoest zou worden. Het Joodse Jeruzalem, dat de dagen van de Heer. Ja. Dat is namelijk dienstbaar met haar kinderen. We hebben al eerder gelezen dat deze Jeruzalem zal verwoest worden. Met haar kinderen. En dan komt, dat is allemaal aan de linkerkant, en dan weer aan de rechterkant. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Dat staat dus onder de naam van Sarah enzovoorts. Dat is vrij, het welke is ons aller moeder. Dat wil zeggen, daar hebben wij ons domicilie, daar horen wij thuis. Zie? Want er is geschreven, en dat staat niet eens. Wat geschreven is nu, dat staat niet eens in Genesis. Dat staat in Jesaja 54. Toch? Ja. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare. Die komt er aan de linkerkant, hè? Nee. Komt aan de rechterkant. Want ik breek hem nu te kort af. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart, breek uit. En roep, gij die geen baresnood hebt. Want de kinderen der eenzame, dat wil zeggen degene die de man niet heeft, de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Hebben die nog? Hagar had de man. Die had maar één zoon, Ismaël. Maar de andere was Sarah, de eenzame. Maar die zou meer zaad hebben, zou groter worden. Via Isaac. En dus staat er, maar wij broeders zijn kinderen der belofte, zoals Isaac was. U hebt Ismaël natuurlijk ook aan de linkerkant geschreven, en Isaac aan de rechterkant. En als je klaar bent, begint hij gewoon overnieuw, want je bent vast om wat vergeten. Te noteren. Het ene linkse rijtje is dat van het oude verbond. En het rechtse rijtje is dat van het nieuwe verbond. Uiteraard. En dan heb je een heleboel parallel, een heleboel namen met dezelfde hetzelfde gewicht. Hetzelfde betekenis. Later in Hebreeën 12 lezen wij. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, Sinai, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. Impliciet Sion. Wat heet daar meteen Jeruzalem, hè? Vervolgens. Wij zijn niet gekomen tot die tastelijke berg met het onweder en dat geluid dat niemand kon verdragen. Dat is de wet namelijk. Maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, dat wil zeggen het nieuwe verbond. En tot op heden is dat een hemelse aangelegenheid. Toch? Dat zijn parallellen. Maar goed, dat is Hagar en Sarah. Twee vrouwen. En dan zegt u, ja, dat waren geen zusters. Zei, nou ja, maar ze waren wel met elkaar verbonden en ze worden in één adem genoemd, ook hier. Maar anders moet je gewoon even doorschuiven. Want Jacob, oké, ben je twee generaties verder, had ook twee vrouwen die het niet eens konden worden over de volgorde. Toch? Er waren twee zusters uit Laban. Die van het strijken is dat, Laban, die blanke. Maar goed, dat waren Rachel en Lea. En de bedoeling was dat Jacob zou trouwen met Rachel. En toen hij 's morgens wakker werd, maar ja, Philips bestond nog niet en dan weet je veel wat. Maar toen staat er, en ziet, het was Lea, die kan ik onthouden. Omdat mijn vader, dat was hij toen nog niet, maar mijn vader een brief stuurde aan mijn moeder, want het was nog niet mijn moeder. Geachte zuster Kiers, wilt u met mij trouwen? Ik moet eerst even daar naartoe en dan kom ik terug en dan wil ik graag uw antwoord horen. Nee, ik bewaar die brief nog. Hij is bij mij terechtgekomen. Mijn moeder heeft hem aan mij gegeven. Samen met hun trouwbijbel. Die met een inschrijving van broeder Jan Kits. Maar goed, enzovoort. Die brief bewaar ik nog. Hij is achteraf, zoveel jaren later, komisch natuurlijk. Maar de aardigheid was dat mijn vader niet wist hoe zuster Kiers eigenlijk heette van de voornaam. Achterzuster Kiers, de verloskundige uit Glanenbrug. Nog voordat ze daar kabeltelevisie hadden. Of kent er iemand helemaal de vinkers of niet? Nou ja. Nou goed. Dus toen het antwoord bleek ja te zijn, maar er staat helaas niet op schrift. Dus we kunnen er niet om lachen. Maar toen moest hij natuurlijk vragen, hoe eet u eigenlijk, geachte zustertjes? Ik ken nog een andere van die vrouw die bij de dokter kwam omdat ze zwanger was. En toen vroeg de dokter, wie is de vader? En toen zei ze, nou, dat weet ik niet. Zo intiem waren we nou ook weer niet. Maar goed. Dus en ziet, het was Lea. Sindsdien was het Jacob en Lea. Het werd beschouwd natuurlijk toch als een soort. Wat in onze familie heet dat de knipoog van de Heer. Ja. Het was toch wel grappig geweest. Ik ben Jacob geweest. Lea, ja, dat zal wel. Ik kwam ook nog eens een keer met een toenmalige vriend ergens in een winkel. Stelden we ons voor. Ik was Kleine Hanenvult en die vriend heette Groot Enzerink. Ja, dat zal wel. Het is niks geworden in die winkel. Nou ja, dat was echt waar. Maar goed, dan heb je Rachel en Lea. En het had Rachel moeten zijn, maar het werd Lea. En die werden er daar onderling ook niet over. En ze werden dus meteen verwisseld, die twee vrouwen van Jacob. En hetzelfde verhaal. De een bleek vruchtbaar te zijn en de andere niet. En een gedoe was daarover enzovoort. En een ruilhandeltje ook nog onderling enzovoort. Waar ik allemaal nou niet, natuurlijk niet op inga. Ik wijs er alleen wel op dat dat allemaal plaatsvond in de onderbreking van de geschiedenis van Jacob. Die moest vluchten voor Esau en 20 jaar bij oom Laban was. En toen terugkwam met een hele mispogge. Familie, ja, met een hele familie en vee en bezittingen. En tegen zijn broer met wie hij zich verzoende, of andersom, de broer die zich met hem verzoende. Die broer die zei, de Heer heeft mij veel gegeven, Jacob. En Jacob zegt, nou, Esau, de Heer heeft mij alles gegeven. En toen zijn ze toch maar weer uit elkaar gegaan. Toch? Ja. Maar het hele bezit van Jacob via Rachel en Lea kwam echt allemaal bij oom Laban vandaan. En het was uit een andere tak van de familie. Maar het is een uitbeelding van de vorming van de gemeente in onze dagen. Uit die blanken, sorry, uit Laban, Albion, uit die blanken, oom Laban enzovoort. Maar binnen dat kader is sprake van dat beeld van die twee vrouwen. Hebben u dat? We komen ze nog later tegen, bij gelegenheid heten ze Ohola. Zo wil je als vrouw niet heten. Dan krijg je meteen, dat hoor je aan de klank, Ohola. Nou, tenzij je op Hawaii woont, dan misschien dat zou het kunnen, maar Ohola en Oholiba, wat erg onhandig is voor twee zusters, want die twee namen lijken op elkaar, betekenen eigenlijk ook hetzelfde. De een wordt vertaald met mijn tent of zoiets. Of nee, met haar tent. En de andere, Oholiba, wordt vertaald met mijn tent is in haar. Je moet het verdorven geleerd hebben om het aan elkaar te kunnen houden. En wat de Bijbel erover zegt is dat je ze of niet aan elkaar kunt houden. Omdat ze in de praktijk toch allebei niet deugden. Ik ben even aan het bladeren hoor, naar Ezechiël 23. Klopt dat? Ja. Naar Ezechiël 23. Twee vrouwen. Waar staat? Verder geschiedenis, Heer, een woord tot mij. Dat is Ezechiël 23 vers 1. Mensenkind, daar waren twee vrouwen, dochteren van één moeder. Zussen dus. Deze hoereerden in Egypte. In haar jeugd hoereerden zij, daar werden haar borsten gedrukt en daar werden de tepelen haar maagdoms betast. Staat in de Bijbel, dus ik mag het voorlezen. Haar namen nu waren Ohola de grootste en Oholiba haar zuster. En zij werden de mijne, dat was er getrouwd met haar, met die beiden. En zij baarden zonen en dochteren, dit waren haar namen. Samaria is Ohola en Jeruzalem Oholiba. Dus dan kan je lijstje nog even... Dit lijstje ook nog voortzetten. Want het punt is natuurlijk dat deze twee vrouwen de uitbeelding zijn van Israël. Israël dat nou eenmaal verdeeld was in twee volkeren. Dat wil zeggen wat wij populair noemen, en ik hou me maar aan die populaire uitdrukkingen. Wij noemen dat de tien en de twee stammen. Het heet kortheidshalve de beide huizen van Israël. Maar de naam Israël ging slechts mee met het tienstammenrijk. En het andere heette dus Juda, genoemd naar de dominante stam, de koninklijke stam eigenlijk van Israël ook. Binnen dat deel van het volk. Twee. Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk Israël. Leuk hè? Strikvraag, wat is de hoofdstad van Israël? Wat was de hoofdstad van Israël? Oud-testamentische tijd. Nou ja, in de dagen van David en Salomo, Jeruzalem. Maar het is bij elkaar, is dat dus 80 jaar. En dat was het dan, want daarna was Jeruzalem de hoofdstad niet van Israël, maar van Juda. En daarna werd, niet meteen, maar enige tijd later, werd Samaria de hoofdstad van Israël. Heb je dat? En dat is belangrijk, omdat tot het Nieuwe Testament die naam zo genoemd worden. Samaria staat voor... Ja, het instammen van Israël, wat er van over is, of het restant ervan, of een herinnering daaraan, of wat je maar wil. U weet toch hoe dat gegaan is? Israël is verwoest, vernietigd geworden. Wat er nog over was in het land, wat niet op tijd weg was, is afgevoerd inderdaad naar Asher, naar de steden der Meden enzovoort. En toen was iedereen weg, alles was weggevoerd, de hele bewoners van het land, zodanig dat men zei, ja, nou ligt het land braak. Dat kun je ook niet doen, want dan ben je het eigenlijk kwijt. Dus er moeten mensen wonen. En toen zijn vanuit Asher mensen gedeporteerd, of hoe zeg je dat, overgeplaatst. Dat heet omvolking, maar dat woord mag je niet meer zeggen, hè? Omvolking. Mag je niet meer zeggen in Nederland, omvolking. Maar dat is klassiek, omvolking. Maar toen zijn de mensen uit Assen zijn komen wonen in het gebied, voormalige gebied van de 10 stammen van Israël. En toen hadden ze last met het wild gedierte in het land. En toch? En toen zeiden ze, wat is nu het probleem? En het antwoord was, het probleem is dat je in dit land de God van het land moet dienen. En als je dat niet doet, ja, dan krijg je dit, krijg je dat gedoe. Dat was ook zo. Ja. En de oplossing werd toen gevonden. Er werden namelijk Levitische priesters, Leviten, priesters uit de stam van Levi, die weggevoerd waren. Want niet alle Levieten behoorden tot Juda. Er woonden ook Levieten. En dus afstammelingen van Mozes en Aaron, priesters. Niet van Mozes, maar van Aaron bedoel ik. Leefden onder de 10 stammen die weggevoerd waren. Die werden teruggestuurd naar Samaria, stad en omland, om zo te zeggen. Om daar de nieuwe bevolking te onderwijzen in de God des lands, heet het. En daaruit is ontstaan, wat nog bestaat, nog steeds, de religie der Samaritanen. Bestaat nu nog steeds. En weet u waarom ik er ook nog dan uitgebreid op inga? Omdat, en ik zeg het met een grijns, ik vind het zo leuk. Zij werden onderwezen in de boeken van Mozes, de kanimisten, want tot vandaag erkennen zij slechts als heilige schriften de boeken van Mozes. 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes. Voor de Duitsers onder u. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Wat de Joden de Torah noemen, dat hebben de Samaritanen ook. En niet meer dan dat, officieel. Dus het begrip Messias, ja, dat kennen ze eigenlijk niet. Maar ze kennen wel de uitspraken uit de boeken van Mozes. Dat de Heer tot Mozes zegt, ik zal zijn profeet als u zenden. En die zullen ze moeten horen. En Mozes geeft het door en spreekt tot het volk en zegt, de Heer heeft gezegd dat hij een profeet als mij zal zenden. En die moeten jullie horen en die zal u alles verkondigen. En honderden jaren later, vele honderden jaren later, is daar eens 700 jaar later, is daar de Samaritaanse vrouw en ze zeggen, wij weten, zijt gij de profeet. Want die zal ons alles verkondigen. Heb je dat nog? Dat betekent dat de boeken van Mozes dus al geschreven waren voor een dikke eeuw, minstens voor de Babylonische ballingschap. Einde van het verhaal van de Babylonische oorsprong van Genesis. Zie? Ik vind het grappig, dit soort dingen. En men ziet dat kennelijk over het hoofd en ik denk bewust. Want je mag toch aannemen dat die wetenschappers toch niet zo dom zijn. Ze hebben minstens de HBS kunnen volgen, dus dan moeten ze toch enigszins bij de pinken zijn, of niet dan? Nee. Maar ja, dat willen ze niet, dus ja, dan houdt het op. Maar doe maar. Maar deze twee, het zijn Samaria en Jeruzalem. Twee volken. Ohola nu, zijn de onder mij, hoereerde. Zij werd verliefd op haar boelen. Dat woord hebben we afgeschaft. Boelen. Minnaars. Op de Assyriërs die nabij waren, bekleven hemelsblauw vorsten en overheden, altemaal gewenste jongelingen, ruiteren enzovoort. Ze wilden geassocieerd worden met de Assyriërs. Ze wilden de wetten van de buren hebben, ze wilden de goden van de buren hebben, ze wilden meetellen in de volkeren enzovoort. Zoals Israël eerder al een koning wilde enzovoort. Eerst een wet en daarna een koning. Ze wilden zijn als alle andere volkeren. Dat waren ze niet, want God had hen apart gezet om hem te dienen. Het zou andersom moeten zijn. De volkeren zouden zich moeten conformeren aan Israël. Zie? Maar het gaat over het overspel dus, om zo te zeggen, van het tienstammenrijk. Als vrouw van Jehovah. Zie. Nou ja. En daarom zegt de Heer, ik gaf hen over in Asser. Maar het verhaal gaat verder in vers 11. Als haar zuster Oholiba dit zag, zo verdierf zij haar minnen nog meer dan zij. En haar hoererijen meer dan de hoererijen van haar zuster. Daar staat dus dat het tweestammenrijk het nog bonter maakte dan het tienstammenrijk. Heb je dat? U leest het vanmiddag maar eens na, dat hele hoofdstuk. En bedenk dan dat Ezechiël en Jeremia, beiden leefden ongeveer in dezelfde tijd. De tijd van de ondergang van Jeruzalem en de begin ja, tijd van de Babylonische ballingschap. Het probleem is echter dat men Ezechiël plaatst onder de ballingen in de Babylonische ballingschap binnen het Joodse volk. Maar ja, het probleem is nou eenmaal dat men heel dat tienstammenrijk weggeschreven heeft, vergeten is, weggedaan heeft enzovoort. En denkt dat de Joden Israël zijn. En dat andersom ook, dat Israël de Joden zijn. En dat is niet zo. Daar is bij gelegenheid wel degelijk verschil tussen. En het verschil hier is dat Ezechiël bevindt zich niet onder de ballingen der Joden in Babel, maar hij bevindt zich in dezelfde tijd onder de ballingen van de tienstammen van Israël in Asser. En terwijl het tweestammenrijk der Joden ten onder gaat en Jeruzalem verwoest wordt, wordt Ezechiël te midden van de ballingen van het tienstammenrijk in Asser op de hoogte gehouden van wat er in Jeruzalem gebeurt. Lees het maar na. Ezechiël was niet in Jeruzalem. Hij is er, als u mij vraagt, nooit geweest. Althans, is in de Bijbel niet te merken. Hij was in de rivier de Gebar. Daar staat er weet ik hoe vaak. En de rivier Gebar ligt in het gebied van Asser in het noorden. De Gabor. Gebar. Heb u dat? Ja, dat het een anagram is van eerstgeboorterecht. Dat is een leuk verhaal, maar dat ga ik nou niet vertellen. Daar gaat het me nou niet om. Het gaat erom dat terwijl die tienstammen in ballingschap zijn, worden ze op de hoogte gehouden van het wedervaren van de twee stammen. De Heer heeft die tienstammen nooit losgelaten. Hij heeft het land uitgezet. En heeft er nog een plan mee. Dat zo ging het. Zie? En daarom wordt hier aan Ezechiël verteld over die twee vrouwen. Terwijl die ene, zeggen we, dat is het tienstammenrijk en het is al 100 jaar daarvoor ten onder gegaan. Ja, dat kan nog wel zijn, maar het volk leeft nog steeds daar in de ballingschap. En de Heer geeft hen daar ook een profeet, Ezechiël. Heb je dat nog? En dat contact tussen die beide huizen van Israël in de ballingschap, dat daarover schrijft Flavius Josephus nog. Dat gaat weer over een geschiedenis van meer dan 70 jaar later. Als de Joden toestemming krijgen om terug te keren uit Babel naar Jeruzalem, schrijft Flavius Josephus dat bij die gelegenheid de Joden uit Babel contact zochten met de ballingen uit de tienstammen van Israël. Die woonden een paar honderd kilometer noordelijker, voor zover ze niet al weggetrokken waren daar. om hen mee te delen dat ze konden terugkeren naar het oorspronkelijke Eretz Israël, het land Israël, en of ze ook niet mee wilden. En Flavius Josephus beschrijft dan dat ze dat geweigerd hebben, dat wil zeggen die tien stammen weigerden om terug te keren naar het land waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. En dus zegt Josephus, hij zegt dat is waarom die tien stammen nog steeds in een ontelbare menigte wonen aan de andere kant van de Eufraat. In zijn dagen, en dat is in het jaar rond het jaar 70 na Christus, dat hij het schrijft. Hij zegt dat ze toen niet meegingen, dat is 600 jaar geleden dus. 5.500, weet je veel, maar zoiets. Dat ze toen niet meegingen betekent dat ze nu vandaag nog in wonen ze in grote getalen over de Eufraat. Want ja, vermenigvuldigen deden ze nog steeds. Hè? Ja, dat is het kenmerk van Israël geweest. Hebben jullie nog die twee huizen? God heeft er de feeling mee gehaald. En vandaar dat het evangelie dat door de Joden verworpen werd als volk, toen naar de tien stammen als volk gegaan is. Zie? De Angelsaksische volkeren, daar komt het op neer. En daar heeft het wel ingang gevonden. Zodat Israël nog steeds Gods volk is en God zou dienen. En dat heeft vrucht gedragen, want daar is de gemeente uitgeboren. Of daar wordt de gemeente uitgeboren tot in onze dagen. Hebben jullie tot zover? Nou ja, dan moet ik eigenlijk nog naar Jeremia 3, maar daar heb ik nou geen tijd meer voor. Want daar vind je ook die twee vrouwen terug met hetzelfde verhaal. Leest u het maar eens. Met hetzelfde verhaal waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat de Joden het de broeder hebben afgebracht en onder een zwaarder oordeel komen, bovendien dan ook, dan de tien stammen van Israël. En zo is het, want in onze dagen is het Joodse volk nog steeds ongelovig. Er moet niks van de Messias hebben, toch? En de zaligheid is terechtgekomen bij een ander volk. En in de praktijk bij ons, ja, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen overigens, maar ook met de belangwekkende zegening van het eerstgeboorterecht. En daarmee een hemelse toekomst en erfenis.